Goedemorgen, het is Pinksteren. Ik wens u hierbij alvast zeer gezegende Pinksterdagen. En ik hoop dat u weet wat Pinksteren is, want het aantal Nederlanders dat weet wordt steeds geringer en geringer. Kerstmis, dat weten ze nog wel. Pasen wordt al een stuk moeilijker. Maar Pinksteren is ook een beetje lastig natuurlijk. Met kerstmis hebben we kersttakken en kerstbomen en lichtjes en ontzettend veel attributen daaromheen. Met paas hebben we alleen de paashaas en de paaseieren. Maar wat heb je nou met Pinksteren? Behalve de Pinksterbloemen, maar die zijn al lang uitgebloeid. Het is allemaal een beetje kaaltjes, hè? Vrije dagen. Maar er is niets meer dat het nog enige extra versiering geeft. En je zou dus kunnen denken dat Pinksteren er een beetje bij hangt. Nou, jaren geleden mocht ik ergens spreken op paasochtend. En de oudste van dienst die zei, paas is het belangrijkste feest in het hele jaar. En ik flapte eruit, nee, dat is Pinksteren. Nooit moeten doen natuurlijk, die arme man helemaal in de war. Fout. Maar ik meende het wel. Dat klinkt u nou misschien een beetje vreemd in de oren, maar ik ga het u uitleggen. Natuurlijk zijn alle feesten van belang. Ik bedoel, als er geen kerstmis was geweest, dan was er ook nooit een paas en een Pinksteren geweest. Dus ze allemaal hebben zijn eigen betekenis. Alleen het grote verschil met Pinksteren is dit. Als het nou gaat om kerstmis, dan weten we, Jezus kwam voor ons op aarde. Goede Vrijdag, hij is voor ons gestorven aan het kruis. Pasen, hij is voor ons opgestaan uit de doden. Hemelvaart, hij is voor ons opgevaren naar de hemel. Maar met Pinksteren doet God iets in ons, aan ons. En dat maakt Pinksteren heel bijzonder. Je zou kunnen zeggen, al die andere feesten werken toe naar Pinksteren. Ze zijn als het ware de grondslag daarvoor. Daar worden de voorwaarden vervuld. Christus moest geboren worden, sterven, opstaan, de hemel varen, om Pinksteren mogelijk te maken. Want hij is degene die de Heilige Geest namens de Vader in deze wereld heeft gestuurd. Dat heeft hij zelf zo gezegd in Johannes 14 tot 16. Dat is heel belangrijk. En dat was dus allemaal mogelijk door al die vorige feesten. Maar met Pinksteren geeft hij ons zijn Heilige Geest. Nou, even over dat woord Pinksteren. Dat is natuurlijk maar een raar woord eigenlijk. Het is een verbastering van het Griekse woord Pentecoste. U kent de Engelse naam Pentecost vast wel. En dat betekent 50ste. Dat komt door de Joodse feesten. Want in de Paasweek, die begon met Pesach, de week van de ongezuurde broden, op de zondag na de Sabbat, de eerste dag na de Sabbat, dan moest je beginnen te tellen 50 dagen. In de synagoge gebeurt dat, terwijl ik praat, nog elke Shabbat. Tot aan Pinksteren. 50 dagen, want precies 50 dagen, dat is 7 weken. Wij zouden zeggen 49, maar in de Joodse telling is dat 50. Precies 50 dagen later heb je Pinksteren. En dat woord betekent dus heel gewoon 50ste. In het Hebreeuws heet het Shavuot, dat betekent feest van de weken. Weken, 7 weken. 7, 7, om het heel mooi te zeggen. Nou, daar komt die naam vandaan. Want in Handelingen 2 was het inderdaad het Pinksterfeest van de Joden. Maar op dat feest heeft God de Heilige Geest uitgezonden, uitgestort in deze wereld. Maar wat was nou precies de betekenis daarvan? Ik kreeg regelmatig de vraag hoe dat nou was in het Oude Testament. Daar werkte de Heilige Geest toch ook? Zeker, dat vind je al op de eerste bladzijde van de Bijbel. De aarde was woest en ledig en de geest van God zweefde over de wateren. Daar zie je dat vanaf het allereerste begin de Heilige Geest al aan het werk is. En die Heilige Geest, die vind je bij heel bijzondere mensen terug. Die vind je terug bij verschillende van de richters. Je vindt die terug bij verschillende van de profeten, waar die uitdrukkelijk wordt genoemd. Je vindt dat bij David ook. David in 1 Samuel 16, als hij gezalfd is, dat was dan met letterlijke olie, tot koning over Israël, dan lezen we, en vanaf dat moment, in hetzelfde vers staat dat, vanaf dat moment begon de geest van God hem aan te drijven. Dus die geest was helemaal niet onbekend. Die geest die werkte in het Oude Testament ook al. Alleen, Die geest werkte wel door heel bijzondere personen. Die richters, die koningen, profeten, priesters, die werden ook gezalfd, die drie. Die zalving, die heet in het Nieuwe Testament ook de zalving met de Heilige Geest. Dus die Heilige Geest was wel voor heel bijzondere mensen. En bovendien, je kunt eigenlijk niet zeggen dat de Heilige Geest op aarde woonde. En dat is een groot verschil met Pinksteren zoals we dat kennen in Handelingen 2. Daar komt de Heilige Geest op aarde wonen. Ik bedoel, je kunt ergens je werk hebben in een heel andere plaats dan waar je woont. Dat is een verschil tussen de plaats waar je werkt en de plaats waar je woont. Je zou dus heel simpel kunnen zeggen, de Heilige Geest woonde in de hemel, maar in het Oude Testament werkt hij ook op aarde. Maar in het Nieuwe Testament, vanaf Handelingen 2, komt de Heilige Geest op aarde wonen. En hij woont in elke individuele gelovige. 1 Korinthe 6 vers 19. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En hij woont ook in de gemeente als geheel. 1 Korinthe 3 vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Heilige Geest in u woont? En in 2 Korinthe 6 vind je die gedachte nog eens en ook alweer in Efeziërs 2. De gemeente van God is een tempel waarin de Heilige Geest woont. In het Oude Testament heb je wel een voorafspiegeling daarvan. In de wolkolom die neerdaalt op de tabernakel en later op de tempel van Salomo. De Shechina, zo noemen de rabbijnen dat. Die is eigenlijk een voorafschaduwing van de Heilige Geest zoals we die kennen in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament, in Handelingen 2, komt dus die Heilige Geest in de gemeente wonen. En dan zou je kunnen denken, dat is toch een soort, ja, hoe zou ik het noemen, devaluatie van de Heilige Geest. In het Oude Testament was de Geest gereserveerd voor richters, koningen, priesters, profeten. En vandaag voor Jan en alleman in de gemeente. Elke gelovige ontvangt de Heilige Geest. Is dat devaluatie? Nee, het is eerder omgekeerd. Wij zijn allemaal nu als christenen, koningen, priesters en profeten. Het is de verhoging van de gelovigen tot deze staten. Zij is gelovigen en als zodanig koning, priester, profeet. We zullen allemaal met Christus regeren. Wij zijn allemaal priesters die met geestelijke offers hem dienen. En in zekere zin, in 1 Korinthe 14 noemt Paulus de hele gemeente bestaande uit profeten. Een profetisch aspect, daar kunnen we helemaal niet over uitweiden. Waar het om gaat is, we zijn allemaal verheven tot dat niveau. En daarom valt de Heilige Geest op elke gelovige. Dat was al in Joël 2 natuurlijk aangekondigd. Daar zegt de profeet al, er komt een dag dat God zijn geest gaat uitstorten op alle vlees. Dat betekent op het volk van God, niet op de hele wereld. Op het volk van God. En dat is in Handelingen 2 in beginsel al in vervulling gegaan. Het zal opnieuw gebeuren als Israël straks hersteld wordt aan het begin van het vrederijk. Maar die eerste vervulling vind je al in Handelingen 2. De Heilige Geest komt op al die gelovigen individueel en komt in hen wonen. Dat is nieuw. Dat zei ik u al. In het Oude Testament werkte de Geest wel door die verschillende personen. Maar iemand als David kon zeggen in Psalm 51, neem uw Heilige Geest niet van mij. En we zingen dat wel eens een keer. And take not thy Holy Spirit from me. Mooi lied. Maar eigenlijk kunnen wij dat niet zingen. Want de Heer Jezus heeft in Johannes 14 al beloofd dat hij de trooster zou zenden, de Heilige Geest. En die zou bij ons blijven tot in eeuwigheid. Als je een waarachtig gelovige bent geworden door de bekering, de wedergeboorte, het geloof. Dan woont de Heilige Geest in jou en die blijft bij jou tot in eeuwigheid. Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest en dat wordt straks voortgezet in het opstandingslichaam. Die Heilige Geest kan nooit van jou wijken. Je kunt hoogstens zeggen, dan kom je toch weer een beetje in de buurt van Psalm 51. Je kunt hoogstens zeggen dat de Geest in alle gelovigen niet al even sterk aan het werk is natuurlijk. De Geest kan wel uitgedoofd worden, zegt 1 Thessalonicenzen 5. Hij kan wel tot een heel klein briesje worden teruggebracht. Hoor. Dan merk je niet meer veel van die stormwind van de geest. Ach, zo kun je dus het woord van David dan toch ook nieuwtestamentisch uitleggen. Maar dat is een groot verschil. De Heilige Geest blijft bij ons in eeuwigheid, want hij woont in ons. Daar moet ik nog iets bij zeggen, wat ook belangrijk is. Daar krijg ik ook vaak vragen over. Waren de gelovigen, zo luidt dan een van die vragen in het Oude Testament, wedergeboren? En zo ja, gebeurde dat dan door de Heilige Geest? En het antwoord luidt, jazeker. Het is niet makkelijk om duidelijke bewijs te vinden voor het feit dat die gelovigen in het Oude Testament wedergeboren waren. Want dat is zo echt nieuwtestamentische term. En toch kan dat niet anders dan zoals het vandaag is, namelijk alleen maar door de wedergeboorte. Johannes 3, vers 3 en 5, daar zegt de Heer Jezus al, als iemand niet wederom geboren wordt door de Heilige, door de water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Van Zacharias en Elisabeth lees je Lucas 1, vers 6, dat zij leefden bij de geboden van de Heer in zijn als rechtvaardige mensen. Dat kan alleen door de wedergeboorte, door de kracht van de Heilige Geest. Dus in die zin, of je nou een rechtvaardige was, een tzaddik, zoals de Joden zo mooi zeggen in het Oude Testament, of in het Nieuwe Testament, je bent het geworden door de kracht van de Heilige Geest. Nou, zegt u dan, wat is dan het verschil met het Nieuwe Testament? Nou, u kunt het al intussen bedenken op grond van wat ik gezegd heb. Je kunt wel wedergeboren worden door de Heilige Geest, maar dat is niet hetzelfde als dat de Heilige Geest in persoon in jou komt wonen. Dat zijn twee verschillende dingen. Pas in de nieuwtestamentische openbaring is ten volle duidelijk geworden dat de Heilige Geest een persoon is. We noemen hem de derde persoon in de Godheid. En als een persoon woont hij in jou. Maar het was wel voorzegd in het Oude Testament, in Ezechiël 36. Daar zie je dat door de Heilige Geest het stenen hart uit de Israëliet wordt weggenomen. Er komt een vlezen hart voor in de plaats. Nou, dat is eigenlijk een oud-testamentische beschrijving van de wedergeboorte. Maar dan staat er ook dat God zijn geest in hen laat wonen. Wat de geest aan ons doet, wordt gevolgd door het feit dat diezelfde geest, de persoon van de Heilige Geest, vervolgens in die vernieuwde persoon komt wonen. En dat kon je van de oud-testamentische gelovigen niet zeggen. Ezechiël 36 is ook een voorzegging voor de toekomst. Maar vanaf Handelingen 2 is dat wel het geval. Elk mens die wedergeboren is, is dat door de Heilige Geest. Maar die Heilige Geest komt vervolgens ook in persoon in die gelovigen wonen. Voor hoe lang? Tot in alle eeuwigheid. En dat is wel heel erg bijzonder. Als je dat allemaal op een rijtje ziet, zet, dan zie je iets van de geweldige betekenis van Pinksteren. En daarom moet u dat niet daar gering over denken. Het is geen kerst, ik weet het, ik ervaar kerst ook, maar dat is puur gevoelsmatig, dat is puur menselijk, misschien wel vleeselijk, als een van de mooiste momenten van het jaar. Maar dat komt ook omdat het dan donker en koud is en binnen is het licht en warm. Ja, dat heb je allemaal Pinksteren niet, als het een beetje mee zit, is het prachtig weer, dan ga je erop uit. Het is zo makkelijk om die betekenis van Pinksteren te vergeten. En wij zijn ook gemakkelijk daardoor geneigd om de Heilige Geest te vergeten. Ik denk voor heel veel christenen heeft die geest eigenlijk niet veel toegevoegde waarde. En dat komt misschien ook wel doordat ze de leiding van de Heilige Geest in hun leven ook niet zo concreet beleven. U merkt wel, ik heb nou de hele tijd zitten uitleggen, maar nu begin ik te preken. Want nu gaat het over de vraag, wat doe jij nou met Pinksteren? Ik bedoel niet, wat voor plannen heb je voor Pinksteren? Maar wat doe je met die geweldige gave van de Heilige Geest? Vanaf dat ik begonnen ben te prediken, dat is nou bijna, dat is ongeveer 55 jaar geleden, zowat. Zullen er niet veel keren geweest zijn dat ik niet gebeden heb om de leiding en de kracht van de Heilige Geest. Dat is voor mij een must geworden. Dat heb ik ook voor vandaag gedaan, voor deze uitlegging die ik u geef. Omdat ik zie en geloof en weet heb van die enorme betekenis. Je kunt een helder kopje hebben dat vol zit met bijbelteksten. En dan kun je best een aardige preek over de Heilige Geest houden. En heel veel mensen denken ook dat als je nou maar theologie gestudeerd hebt, natuurlijk, je moet een gelovige mens zijn, maar dan kan je wel een preek over de Heilige Geest in elkaar draaien. Ja, maar is het een preek over de geest of is het ook een preek uit de geest? Dat is erg belangrijk. En weet je überhaupt het verschil in je leven? Weet je het verschil te maken tussen dat wat van jezelf is en dat wat uit de Heilige Geest komt? Dat weet ik ook niet zo precies en ik kan me er ook wel eens in vergissen. En er zullen in mijn preek ook zeker wel eens menselijke elementen zitten. Nou, dat weet ik wel zeker. Maar ik wil toch geloven, en ik heb dat ook vaak zo mogen ervaren, en anderen hebben dat ook zo mogen ervaren, geloof ik, dat is wat ze me vertellen, dat ook de Heilige Geest aan het werk is. Vooral als je ziet dat die Geest door de prediking heen harten van mensen verandert. Ook van gelovige mensen die al lang de Heilige Geest bezitten. Maar die Heilige Geest moet soms, en dan spreek ik over de Heilige Geest als een kracht, die moet weer aangewakkerd worden. Ze moeten weer vol worden van de Geest. Dan gaat het eigenlijk niet zozeer over de Geest als persoon, maar een Geest als een kracht waarvan je veel kan hebben en weinig kan hebben. Dan moet je weer vervuld worden met de Geest, zoals Paulus zegt in Efeziërs 5 vers 18, wees vervuld met de Heilige Geest. Dat is het niet, de Geest die woont in jou, dat is een persoon. Maar de Geest als een kracht waar je een klein briesje van kan hebben, maar dan moet het weer een stevige wind worden. Dan kunnen een paar druppeltjes worden, maar het moet weer een stortvloed worden. Het kunnen een paar vonkjes zijn, maar het moet weer een laaiend vuur worden. Dat zijn allemaal beelden van de Heilige Geest die je in de Bijbel vindt. Dus we moeten echt niet genoegen meenemen dat de Heilige Geest in ons woont, puur omdat het in de Bijbel staat. Ik heb het wel eens gevraagd aan mensen, geloof je dat de Heilige Geest hier woont? Ja. Hoe weet je dat dan? Ja, staat in de Bijbel. Ik zeg, ervaar je dan ook wat van? Zeg je, wordt dat er in de kamer hiernaast een leeuw zit? Hebben ze me verteld toen ik het huis kocht, ja, die kamer moet je dicht houden, zit een leeuw in. En ik heb dat beest nog nooit horen brullen. Ik hoor geen gekrabbel aan de deuren. Ik geloof het puur omdat het in de koopakte staat. Kom op zich. Vandaar mijn vraag aan u, dat is een mooie Pinksteren vraag. Zou u wat kunnen vertellen over de werking van de Heilige Geest? Laten we nou zeggen, de afgelopen 72 uur of zo. Of de afgelopen week. Of moet ik nog verder terug in het afgelopen jaar? Waar hebt u dat ervaren? Het werk van de Heilige Geest. Ik, maar dat hoort bij mijn bediening, ervaar dat heel sterk in de verkondiging. Maar u hebt ook een bediening, want elke gelovige heeft een bediening. Elke gelovige heeft een taak in het Koninkrijk Gods. In uw taak moet u net zo goed dat kunnen ervaren. Als u een pastorale bediening hebt, dan ervaart u dat daardoor dat mensen opgebouwd en gesticht worden door die pastorale gesprekken die u voert. Ze worden daardoor verbeterd, vernieuwd, opgebouwd, versterkt. Dat vertellen ze u ook. Ze zeggen, ja, was niet van mij, dat was van de Heilige Geest. En waaraan kan je een evangelist herkennen? Aan het feit dat er mensen tot geloof komen. Zo simpel is het. Want als de Heilige Geest door hen heen werkt, dan leggen ze niet alleen met evangelie uit, maar dan is de kracht van de Heilige Geest die daarbij komt en die harten van mensen aanraakt, waardoor die mensen tot geloof komen. En dat is de meest spannende vraag die je in het Pinkster kan stellen, aan jezelf en aan elkaar. Wat weet jij van de kracht van de Heilige Geest in je eigen leven? Want anders is dit gewoon een plichtpleging. Je hebt wel eens mensen die tegen me zeggen, ja, bij ons in de kerk wordt nooit over de Heilige Geest gepraat, gepreekt, behalve met Pinkster, dan moet de dominee wel, maar en dan gaat het eigenlijk nog alleen maar over het werk van de wedergeboorte. En dat is ook zo, dus die kerken zijn er. En misschien is dat omdat de dominee ook niet zoveel meer weet dan het werk van de wedergeboorte. Maar hij zou ook moeten kunnen vertellen hoe de Heilige Geest hem leidt in zijn persoonlijk leven, in de voorbereiding van zijn preken, in het preken zelf. Maar hij niet alleen, al die mensen in de kerk ook. Als ze werkelijk de Heer kennen en de zekerheid van het geloof hebben, moeten ze ook kunnen getuigen van het werk van de Heilige Geest in hun leven. Dan wordt de Heilige Geest een realiteit. Ik weet het wel, een kindje in een kribbe is duizenden keer reëler. Dat begrijp ik. En zelfs iemand die uit een graf omber opreist op Pinksterdag, Paasdag, dat is allemaal veel reëler, veel tastbaarder, het ligt veel dichterbij. De Heilige Geest is vaag, is ja, figuurlijk, je kunt je er ook geen voorstelling van maken. Je kunt er ook geen tekening van maken. Ja, hoogstens de apostelen uittekenen met vlammetjes op hun hoofd. Ja, dat is waar. Het is het moeilijkste van alle feesten. Het is in zekere zin het belangrijkste. Het is in ieder geval de climax waar alles naartoe gaat. Maar tegelijkertijd ook het moeilijkste. Omdat het zo abstract is. Het is alles in de geestelijke sfeer. Maar toch belangrijk. Ik hoop dat u dat gaat ervaren. En dat u dat opnieuw gaat beleven in deze dag, in deze dagen. Want daarvoor is Pinksteren. Om weer terug te denken aan deze geweldige gave die God ons geschonken heeft. De gave van de Heilige Geest. God zegene u en helpen u om u te bezinnen op deze vragen die ik u voorgelegd heb. Amen.